Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duister ogen. We noemden u van Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Thank you. En nu zal er een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in het boek Spreuken. En daarvan het vijfde hoofdstuk. We noemden nu Spreuken 5. Maar lezen u vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we lezen het tweede gedeelte van artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het tweede gedeelte van het artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientieën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Een zaak die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. We noemden nu Spreuken 5. Mijn zoon, merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand, opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt en uw lippen wetenschap bewaren. Want de lippen der vreemde vrouw druppen honingzeem, en haar gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen naar de dood, en haar treden houden de hel vast. Opdat gij het pad des levens niet zou wegen, zijn haar gangen ongestadig, dat gij het niet merkt. Nu dan, gij kinderen, hoort naar mij, en wijk niet van de redenen mijns monds. Maak uw weg verre van haar, en nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij anderen uw eer niet geeft, en uw jaren de vrede. Opdat de vreemden zich niet verzadigen van uw vermogen, en al uw smartelijke arbeid niet komen in het huis des onbekenden, en gij in uw laatste brult, als uw vlees en uw lijf verteerd is, en zegt, hoe heb ik de tucht gehaat en mijn hart de bestraffing versmaad, en heb niet gehoord naar de stem mijner onderwijzers, nog mijn oor geneigd tot mijn leraars. Ik ben bijna in alle kwaad geweest in het midden der gemeente en der vergadering. Drink water uit uw bak en vloeden uit het midden van uw bornput. Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden en de waterbeken op de straten. Laat ze uwe alleen zijn en van geen vreemden met u. Uw springader zij gezegend en verblijdt u vanwege de huisvrouw uw jeugd. Een zeer liefelijke hinde en aangenaam steengeitje. Laat u haar borsten te allen tijden dronken maken, dool steeds in haar liefde. En waarom zoudt gij, mijn zoon, in een vreemde dolen en de schoot der onbekende omvangen? Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des Heren, en hij weegt al zijn gangen. De goddelozen zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met de banden zijner zonde zal hij vastgehouden worden. Hij zal sterven, omdat hij zonder tucht geweest is, en in de grootheid zijner dwaasheid zal hij verdwalen.
Psalm 128, de versen 2, 3 en 4. Uw echt vriendin zal bloeien gelijk een wijnstok tiert, die het vruchtrijk onder het groeien uw huismuur dekt en siert. Dit lot is u beschoren, zo gij maar diep ons zag, naar 's Heeren wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Blijft gij op hem betrouwen, dan zult gij op uw beden het kroost van uw kroost aanschouwen. In Israël zij vrede. Psalm 128. Terwijl we zingen de versen 2, 3 en 4 worden uw liefdegaven gevraagd. De derde rondgang betreft een extra collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij willen met Heere hulp vanavond zondag 41 met u behandelen. Wat het zevende gebod ons leert, dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat we daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. En daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe ook maar trekken kan. Gij zult niet echt breken, zo luidt het zevende gebod. Wij letten op een gegeven eenheid. Deze twee zijn tot één, zegt de Heer. Een gegeven eenheid. Ten tweede letten wij op vervloekte onkuisheid. En ten derde op geboden gehoorzaamheid. Een gegeven eenheid, vervloekte onkuisheid, geboden gehoorzaamheid. De gegeven eenheid, dat is de echt, die niet gebroken mag worden. Zo luidt het gebod. Vervloekte onkuisheid, we letten erop. God verbiedt alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en alles wat de mens daartoe ook maar trekken kan. Want alle onkuisheid is van hem vervloekt. En die moeten wij van harte vijand zijn. De geboden gehoorzaamheid, kuis en ingetogen leven, zowel in als ook buiten het huwelijk, want ons lichaam en onze ziel zijn tempelen van de Heilige Geest. En de Heere wil dat wij die beide zuiver en heilig bewaren. Het huwelijk, gemeente, jonge vrienden, is een ordinantie, mag ik het woord even gebruiken, van God. Een scheppingsinstelling. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Dan horen we zeggen, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis op de zesde dag. En God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En dan wordt in Genesis 2 een nadere uitleg gegeven van Genesis 1 wat de schepping van de mens betreft. God schiep ze beide, maar eerst Adam, de man. En Adam krijgt een heerlijke taak op de aarde, hij mag koning zijn over al het geschapene. En de Heere laat alle dieren die hij heeft geschapen tot Adam komen. En Adam geeft ze een naam en die past precies bij hun aard. Adam kent zijn maker. Adam kent het schepsel. Wonderlijk goed is alles gemaakt. En als dan Adam steeds die dieren tot zich ziet komen, dan ontstaat er in zijn hart een rein verlangen om iemand naast zich te hebben die net zo is als hij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde uit de ribben die hij van Adam genomen had een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. En daar sluit God zelf het eerste huwelijk Daar verbindt God almachtig de eerste man en de eerste vrouw door de tere zo innige band van het huwelijk. Hij, gemeente, verenigt ze als het ware in de hoogste eenheid. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Al zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Adam heeft zijn vrouw niet genomen. Adam heeft zijn vrouw uit Gods rechterhand gekregen van de Heere. Adam heeft zijn vrouw uit zijn rib gekregen. Uit zijn zijde gekregen. Waarom? Om haar in liefde te omarmen. Om haar alle liefde en trouw te bewijzen. Om zijn arm om haar heen te leggen. Om één met haar te zijn. Naast haar te staan. Een hulp tegenover elkaar te zijn. Eva is niet geschapen uit iets van het hoofd van Adam. Dat zij over hem zou gaan heersen, dat is de bedoeling niet. Eva is ook niet geschapen uit iets van de voeten van Adam, dat Adam zijn vrouw zou vertreden. Dat is ook Gods bedoeling, zeker niet. Het huwelijk is een heilig verbond tussen man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk geschapen. En die twee verbindt God tot één, een innige eenheid door God gegeven, zeker niet een eenheid alleen in het lichamelijke, mannen en vrouwen. Wel nee, het is een gehele eenheid van man en vrouw die juist in het samenstemmen van de zielen van man en vrouw haar oorsprong zou moeten vinden. Het moet een wederkerige genegenheid zijn van het hart. Tot elkaar, naar elkaar toe. En die wederkerige genegenheid, gemeente, die moet zich in liefde verdiepen, meer en meer. Twee idealen van twee mensen moeten tot één worden. En die twee, die moeten samen één zijn in de genademiddelen, om samen de Heere te zoeken, om samen de Heere te vrezen, om samen de Heere te dienen, om samen naar Gods woord te leven. Tot één zijn, dat is God eis. Tot één zijn in liefde, tot één zijn in zielsgemeenschap mocht het zijn. Tot één zijn in geloof, tot één zijn in de vrezen des Heren, kon het zijn tot één zijn in Jezus Christus. Wat een voorrecht als de Heren tussen man en vrouw die geestelijke banden gaat leggen. Dat er een drievoudig snoer door de Heere wordt gelegd en het huwelijksleven mag worden doorvlochten van de tere vrezen des Heere. En dat man en vrouw niet alleen voor dit tijdelijke dagelijkse huwelijksgezinsleven steeds samenstemmen, maar dat ze elkaar vinden mogen in de geestelijke dingen. En dat een man tegen zijn vrouw zegt, hoor eens hier, ik geloof, geliefde vrouw, dat je op de tweede plaats staat. Want de Heere is in mijn leven gekomen. En ik begeer de Heere te dienen. En ik begeer hem te vrezen. En hem te gehoorzamen. Als het recht ligt, dan is de vrouw daar alleen maar hartelijk verblijd mee. En dan zal ze vragen, man, bid dan toch ook voor mij. Opdat God ook mij die genade geven. Een wonderlijke twee-eenheid. En als de Heere genade gaat verheerlijken in het leven van de vrouw, dan mag ze het haar man wel eens vertellen wat God aan haar ziel gedaan heeft. Wat een wonder als het zo is, mannen. Je kunt geen grotere weldaad van God krijgen op persoonlijke genade na dan een vrouw die de Heere vreest. Een vrouw die een sieraad is in uw huwelijksleven. Een vrouw die naar het woord van God wil leven. Helemaal. Een vrouw die een verborgen binnenkamer leven heeft. Een vrouw die als u naar uw werk bent, man, terug gaat naar haar slaapkamer en de deur op dicht doet en Gods aangezicht zoekt om zichzelf en haar mannen samen en het gezin den Heere toe te betrouwen. Wat een wonderlijke eenheid is dat. Als in het geestelijke mannen en vrouwen elkaar mogen vinden en iets mogen verstaan dat daar boven de natuurlijke liefde iets uitgaat wat wonderlijker is dan de natuurlijke liefde. Maar de Heere heeft het huwelijk gegeven. Ons huwelijksformulier noemt schriftuurlijk drie oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. Opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die het tijdelijke en eeuwige leven behoren. We proberen in alle huwelijksgesprekken en op de belijdeniscatechisatie deze zaken te behandelen met onze jonge vrienden. Opdat ze enig besef mogen krijgen dat wanneer ze in het huwelijk gaan, ze elkaar niet alleen voor dit tijdelijke leven moeten zoeken, helpen en bijstaan. Maar dat ze in de eerste plaats door de Heere zijn samengebracht om samen, om elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen die het eeuwige leven behoren, wat ik probeerd heb te noemen. De tweede oorzaak van het huwelijk is, als de Heere de kinderzegen geeft, dan zijn man en vrouw er samen voor de kinderen. En dan moeten ze daar met elkaar over spreken, want het ja van de man moet het ja van de vrouw zijn en het nee van de moeder moet het nee van vader zijn. En als wij ouders in alle eenvoud, liefde, ernst, bewogenheid zoeken onze kinderen op te voeden naar de leer die naar de godzaligheid is, dan zullen onze meningen niet ver uiteenlopen. De derde oorzaak van het huwelijk is opdat een iegelijk alle, en daar komt het, onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Gij vrouwen, weest uw mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. De instelling van het huwelijk, die schone paradijsbloem. De Heere heeft het huwelijk gelaten. Er is maar één huwelijk gesloten in het paradijs. Dat deed God zelf. De Heere God verbond Adam en Eva. Ons aller huwelijk is buiten het paradijs gesloten. En daarom in de beste huwelijken kan er wel eens wat zijn. Want we zijn gevallen Adams kinderen. Al zijn er in de kerk die het wel weten. Dat er soms zulke goede huwelijken zijn. Is ontzettend groot voorrecht en zegen. Als man en vrouw elkaar zo vinden. En zo in de weg van het gebed en in verbondenheid aan het woord eensgezind mogen optrekken, dat ze het elkaar nooit moeilijk maken. en voor oneenigheid, ruzie en twist bewaard blijven. Ik acht het een voorrecht wanneer zo'n man en vrouw in liefde verbonden zijn. Luister, de Heere heeft het huwelijk ingesteld, opdat hij in die weg zorgde voor een middel en een weg om zijn zoon een bruid te geven. Zullen we er eens over nadenken? Als wij daar een besef van hebben, dat we als man en vrouw door de Heere verbonden zijn in de band van het huwelijk en we mogen samenkomen en de Heere zegent ons huwelijksleven met de kinderzegen dat hij het huwelijk gegeven heeft en daarin een weg heeft gebaand en een middel heeft gegeven opdat Christus, de eeuwige Zoon Gods, zijn bruid zal hebben. Want door het huwelijk, in de weg van het huwelijk, komt het ganse menselijke geslacht. En daaronder heeft God zijn uitverkoren gemeente. Daaronder is de bruid van Christus, die zwart is vanwege de zonde, vanwege Adams diepe bondsbreuk. Maar die door de genade die in Christus Jezus is, mag gaan belijden. Ik ben zwart, doch liefelijk. Helaas. Wat is door de bondsbreuk, die schone paradijsbloem besmeurd. En wat zijn er als vele schone paradijsbloemen verwelkt en geknakt voordat de dood scheiding maakte op andere manieren. Gij zult niet echt breken. Het is een voorrecht dat het onder ons bijna niet is. De Heere mocht beslag willen leggen. Jonge mens, ik hoop dat je vanavond eens voelt het onuitsprekelijke voorrecht dat de Heere je samenbracht en dat de Heere je in de band van het huwelijk één maakte met je man en met je vrouw om samen liefde te beoefenen en om samen de Heere te vrezen. De Heere heeft je samengebracht. De Heere heeft je een woning gegeven. De Heere overlaat met zegeningen. Zullen we er zuinig op zijn? Want de duivel die wil alle huwelijken stuk laten lopen. Als hij het zou kunnen. Maar de Heere geeft gelukkig weerhoudende genade. Ook onder ons nog. Het gebod is echter zo nodig. Gij zult niet echt breken. Wanneer mag mijn vrouw mij verlaten? Als ik overspel met een ander doe. Vreselijk kwaad. Een man-vrouw mag alleen maar scheiden. Als er sprake is van overspel. Want op het moment dat een gehuwde man overspel bedrijft met een andere vrouw, verbreekt hij zijn huwelijk. Wat ingrijpend, wat een grote zon. Nee, ik wijs niet, we staan er niet boven, maar zonde is wel zonde. En dan mag, moet niet, dan mag de andere partij scheiden. Wilt u blijven? Wat een genade, als in een weg van zelfverloochening de ander de zonde vergeven wordt. En wij onderbidden toch verder willen. Gij zult niet echt breek. De Heere waken over onze huwelijken, over onze gezinnen. En ik zeg het wel eens bij een huwelijksgesprek. Vraag nu maar elke dag of het huwelijk steeds beter mag worden. En of je steeds meer van elkaar mag gaan houden. Je elkaar steeds meer mag verstaan. Mag verdragen. Want dat is zo nodig. Te verdiept. En dat je elkander begrijpt. En dat je elkander zoekt. En probeert het huwelijksleven in te vullen. Zo God het heeft gewild. Voelt u de tere band die God legt, als hij twee jonge liefden aan elkaar verbindt, hetgeen God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. De uitlegger gaat verder. Alle onkuisheid, niet alleen de echtscheiding, alle onkuisheid is van God vervloekt. En daarom moeten wij die van harte vijand zijn. Een vijand proberen we met alles wat in ons vermogen is. Onkuisheid moet stand houden. Onze vijand leven. De zonde van onkuisheid wil ons lichaam, ons leven verwoesten. Jonge mensen, gemeente, denk daar toch aan. Onkuisheid is een vijand van ons leven, wat God ons heeft gegeven. En daarom verbiedt God alle onkuise daden, onkuise gebaren, onkuise woorden, onkuise gedachten, onkuise lusten en alles wat de mens daartoe ook maar trekken kan. Samenwonen doen wij niet. Waarom niet? Het is onschriftuurlijk. Dat heeft God niet gewild. Het is zo duidelijk dat hij het huwelijk instelde. Daarom zal de mens of de man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen op de trouwdag bijzonder. En die twee na de trouwdag zullen tot één vlees zijn. Staat in Genesis. Jezus in zijn omwandeling op de aarde die het huwelijk, de instelling van zijn vader hoog eert. Herhaalt die woorden letterlijk als hij over het huwelijk spreekt. De apostel Paulus neemt ze ook weer en schrijft ze in de brief. Iets wat staat, het Oude Testament, in het evangelie, door de apostelen in de brieven weer een plaats heeft gekregen, mogen wij ter harte nemen, moeten wij ter harte nemen, dat is Gods wil, maar niet samenwonen. Geen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk of buiten het huwelijk. Dat is ook iets wat God niet wil. Allerlei andere ontucht met anderen, wie dan ook. Geen incest, het is gruwelijke, vervloekte onkuisheid. Laten wij toch voorzichtig zijn, jonge mensen, mannen en vrouwen. De tijd waarin wij leven, voorbehoedsmiddelen, worden bijna gewoon geaccepteerd. Ik lees er niet van in de schrift, dat God ze ons heeft gegeven. Het is een uitvinding van de mens die van het lichamelijke wil genieten, de lusten wil hebben en de lasten niet wil dragen. Ik geloof dat we wel heel voorzichtig moeten zijn. Heel voorzichtig in het huwelijksleven. Man en vrouw. Geen voorbehoedsmiddelen. Wat nog niet. Gemeente, de tijd waarin wij leven, vraagt een grondige doordenking. U hebt het gisteren vast wel gelezen in het RD. Hebt u het niet? Nou zou ik u willen raden om de krant te vragen en het artikel te bewaren. Jonge vrienden, je kunt het zo downloaden. Nou zeg ik niet zo gauw, maar het kan wel eens meer en meer nodig worden. Het niet kennen en het niet verheerlijken van God, onze Schepper, brengt de mens ook in onze tijd meer en meer tot de gruwelijkste ongerechtigheid. En nu staat er dus in de krant, en dat bedoel ik, er is een commissie van predikanten geweest en ze hebben heel eerlijk het doel van God met het huwelijk tussen man en vrouw weergegeven. Heel helder, integer, daar kunnen we ons voordeel mee doen, want het komt akelig dichtbij. Het is ingrijpend. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijze, zijn ze dwaas geworden, Romeinen 1. En hebben de Heer des onverderfelijke verd in de gelijkbeeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Nee, we zullen het nooit op God kunnen steken. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, horerij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkende, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige. Worstelen wij met deze dingen, jong en oud, mag ik u alleen maar wijzen op de weg van het gebed. En ik zou jou raden, lees eens heel rustig hetgeen in de krant staat. Het staat er helder, ik kan dat nu niet allemaal uitwerken. Maar wij leven helaas in een tijd waarin zonde geen zonde meer is. Dan is het einde van de samenleving nabij. Dat heb ik u meer gezegd, gemeend. Er zijn van die kleine dingen, soms uit de lessen bij onze leermeester, die je niet vergeet. Ik weet nog bij bijbelkunde over Sodom en Gomorra. Opletten, hoor, zei die. Als deze zonde onder een volk gepraktiseerd worden, is het einde van een samenleving dus nabij. God keerde Sodom en Gomorra om op een vreselijke wijze, gemeend, vanwege de grote ontucht en gruwelijke ongerechtigheid tegen het zevende gebod. Onkuise gebaren, De Bijbel spreekt van oneerlijke bewegingen. De Bijbel spreekt over een hoerenvoorhoofd. De Bijbel spreekt over ogen vol overspel. Mannen, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft alreede overspel met haar gedaan. Allerlei bewegingen met onze handen en met onze vingers. Onkuise gebaren vervloekt God. Onkuise woorden waarmee we onszelf en waarmee we anderen onteren, waarmee we onszelf en anderen verzoeken, verleiden, verlokken, allerlei vuile praat, allerlei woordspelingen, dubbelzinnige opmerkingen, kwade samensprekingen, verderven, goede zeden. Onkuise woorden zijn door God vervloekt. Onkuise gedachten. Elke ochtend, jonge vrienden, gemeente, moeten we vragen. Laat toch mijn tong en mond en des harten diepste grond u welbehagelijk wezen. Dat een zegt zo mooi, althans bidt zo ernstig. Al wat ik spreek is al, en mijn gedachten al, laat u, Heere, wel behagen. Zo kunnen we de dag dan wel in, als wij oprecht God smeken. Onkuise lusten, alle zaden van boosheid zitten van binnen onder mijn keurige zwarte jas. Alle zaden van boosheid, zondige lusten, zullen we ze nooit voeden, zullen we ze nooit koesteren, maar zullen ze we met alles wat in ons vermogen is, onderbiddend opzien, onderdrukken. Want anders worden lusten, overleggingen in mijn gedachten. En die overleggingen in mijn gedachten worden dan o zo gemakkelijk woorden. En het worden o zo makkelijk gebaren. En het worden o zo gemakkelijk daden. Uit het hart komen voort, wat? Boze bedenkingen, doodslagen hebben we al gezien, overspelen, horerijen, dieverijen krijgen we nog, valse getuigenissen krijgen we nog, en lasteringen krijgen we nog. Het komt allemaal voort uit mijn boze hart. Heere, reinig gij die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. En alles wat de mens daartoe trekken kan. De onderwijzer wordt steeds actueler, heeft niet geweten wellicht in welke tijd wij met onze kinderen, onze pubers, onze jonge vrienden, onze jonge mensen leven. Verkeerde lectuur houdt het als een vijand op afstand. De media zo akelig dichtbij gekomen, gebruik het alleen, onderbiddend opzien, tot een eerlijk gebruik. En let toch op, dat de media u mij, ons niet tot een valstrik wordt. Gruwelijke reclames, het is schandelijk ook te zeggen. Zullen we opletten en niet te veel drinken? Ik bedoel met name alcohol. Met alle jonge vrienden. Naar gevolgen van dien. Zullen we opletten als we gaan zwemmen? Ik ben er eigenlijk helemaal niet voor. Maar zorg dan ook voor voldoende kleding. En blijf niet half naakt voor ogen van alle anderen liggen. Met alle gevolgen van dien, jong en oud. Ik weet het wel. Nee, ja, wat wil ik zeggen? Jullie leven in deze tijd. Toen ik jong was, jonge vrienden, waren er nog heel wat ouders. Die wilden eigenlijk liever niet dat hun kinderen gingen zwemmen. Mijn vader, die den Heere vreesde, hoorde daar ook bij. Want hij kende, geloof ik, zichzelf. Begrijp je? Ik wil jonge vrienden in de verkeringstijd in liefde waarschuwen. Wacht je toch. Leid elkaar niet in verzoeking. Maak het elkaar toch niet onnodig. Zo vreselijk moeilijk. Mogen we wijzen op de kleding. Want gemeente, dat is iets wat ik moet blijven zeggen. En die akelige mode van die korte kleding, rokken, jurken, strakke rokken, jurken, laag van boven. Ik hoef niet uit te wijden. Dat zijn nu dingen die mij trekken tot onkuisheid. Pas een eerlijke man met wie ik sprak, die zei, dominee, ach, ik hoef soms maar de kerk uit te lopen en ik zie dingen die ik echt niet zou behoren te zien. Ik heb hem eens aangekeken. Ik zei, man, ik begrijp je. O geliefde ouders, hoe vaak moet ik het nog zeggen? Zullen we niet eens opletten in deze dingen? Ik ben zo blij als ik onze meisjes, als ik onze catechisanten, onze jonge vrouwen zie in gepaste, eerbare kleding. Dat doet me zo goed. Dan denk ik, daar wil de Heere zijn zegen over geven. Maar niet over kleding, waardoor jongens en mannen tot onkuise lusten, gedachten verlokt worden. Waar de oorzaak vandaan komt, ligt dan de meeste schuld, geliefde. Laten wij dat maar nooit vergeten. En werkelijk, ik stop erover. Maar op catechisatie en in de kerk behoren onze meisjes en vrouwen gepaste, eerbare kleding te dragen. Jaren terug heb ik er een aantal artikelen over geschreven. Hoe wij ons in het huis des Heren behoren te gedragen. En daaronder valt ook de catechisatie. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Want sommige rokken zijn wel erg letterlijk met het vlees bevlekt en besmet. Bedenk het eens. Ik zag een grote witte troon. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor den troon. En de boeken werden geopend. Kijk, gemeente, jonge vrienden. Het is ten eerste God onterend, goden beledigend, maar ten tweede zo zielsverwoestend. Ach, dat ik het u vanavond en jullie nog weer eens een keer in liefde wil zeggen. We reizen naar de ontmoeting met God. En vandaag of morgen staan we samen voor die grote witte troon. Christus, u moet eens even meedenken, gemeente. God uit God en licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. De tweede persoon in dat goddelijke wezen nam de ontluisterde menselijke natuur aan. In de eerste trap van zijn diepe vernedering als schuldenaar aan het recht God. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Hij is buiten de toerekening van Adams diepe bondsbreuk blijven staan. Dat heilige. En wat heeft dat heilige gedaan? Volk des Heren. Zijn gezegend lichaam aan het vloekhout des kruises laten nagelen. Waarom? Vanwege al uw zonden tegen het zevende gebod, opdat hij het handschrift uw zonde daaraan zou hechten. En de vervloeking van u op zich zou laden. En de vloek zou torsen. En het oordeel van de drievoudige dood zou doorworstelen. Het handschrift onzer zonde daaraan te hechten. Om uw zonde te verzoenen, om uw hemelhoge schuld uit te delgen, om al uw ontucht, om al uw onkuise gedachten, gebaren, woorden en daden te verzoenen. Hij, die dierbare Christus, hij deed het. Volk des Heren, wij hebben zo nodig de nuttigheid van zijn offerande en dood aan dat vloekhout des kruises. Waarom? Door het geloof daar gebracht te worden, doet mij mijn oude mens kruisigen, doden en begraven. Opdat de boze lusten in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf tot een levend dankoffer God opofferen zouden. Dat is het wat God wil. De afsterving van die oude mens, dat hartelijke leedwees, dat wij God met onze zonde vertorend hebben en die hoe langer, hoe meer haten en vliet. Ach, dat is het leven der genade, wat God kroont met de opstanding van de nieuwe mens, die hartelijke vreugde in God door Christus en de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. We zingen ervan. 10 geboden des Heren. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken, breekt nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuigenis spreken, och of wij uw geboon volbrachten. En wat daar volgt, de versen 7 en 9... uit de berijmde 10 geboden.
Thank you.
gij zult niet wegbreken, een gegeven eenheid, vervloekte onkuisheid, geboden gehoorzaamheid. Wat is kuisheid eigenlijk? Ik zal maar eerlijk zijn, jonge vrienden. Toen heb ik het schatboek van Erzinus even gepakt. En ik weet het wel. Misschien zeg je, het is allemaal oude taal. Maar dat is niet hoor, want die is pas herschreven. Goed leesbaar. Ontzettend veel uitleg krijg je. Hij zegt, kuisheid is een deugd die de reinheid van lichaam en geest bewaart, alle boze lusten vermijdt en de aanleiding daartoe vermijdt. Hij gaat verder. Kuisheid is een groot sieraad voor de hele mens. Kuisheid wordt vooral zo genoemd omdat ze een van de belangrijkste deugden is waarin het beeld van God bestaat. En omdat de mens hierdoor het meest aan God gelijkvormig wordt. Een deugd die de reinheid van lichaam en geest bewaart. Boze lusten en de aanleiding daartoe vermijdt. Een groot sieraad voor de gehele mens, vooral zo genoemd, omdat de kuisheid een van de belangrijkste deugden is waarin het beeld Gods bestaat. Daar vraagt de Heere straks toch om, als ik voor zijn aangezicht sta, waar is mijn beeld? Dus deze kuisheid, gemeente, is nodig tot zaligheid. Dat is niet iets wat iemand die netjes wil leven dan bij mag nemen of zo, of aan onze wordt vrijgelaten, of wij daarnaar zoeken of staan. Nee, het is voor mij en voor u uiterste noodzaak. Wat is ingetogen? Nou, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ingetogen leven. Voorzichtig, nou dat woord gebruik ik heel vaak, voorzichtig, het betekent zedig, het betekent dus ingetogen naar Gods wet. Ingetogen betekent binnen bepaalde grenzen blijven. Het geldt gemeente voor iedere mens. Gehoorzaam zijn aan Gods gebod. Een dubbele moraal is er niet. Wat ik nodig heb, wil ik kuis en ingetogen leven, jonge vrienden, is de genade van de vreze des Heren, waarmee de Heere de jonge Jozef versierde. En wees eerlijk, wat een sieraad, wat een belangrijke deugd, waarin het beeld Gods bestaat, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. De vreze des Heren, wat is nodig? De vreze des Heren gaat altijd gepaard met een aanhoudend gebedsleven in de binnenkamer. Dat kan niet zonder. Zo moet ik mijn dag beginnen. Zo moet ik op stap gaan. Zo moet ik aan tafel zitten en het gebed doen. Zo mag ik mezelf weer ter ruste begeven. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Bewaak de grenzen, wil de onderwijzer maar zeggen, in je verkeringstijd, in het huwelijk, buiten het huwelijk, in je verkeringstijd, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Jonge vrienden, je moet je niet spiegelen aan hoe de wereld leeft. Vreselijk, schandelijk ook te zeggen. In de verkeringstijd moet je je grenzen bewaken, eerlijk zijn. Kuis en ingetogen leven. Ook in het huwelijk, kuis en ingetogen leven. Waarom? Mijn huwelijk behoort een afschaduwing te zijn van het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid. Deze verborgenheid is groot. Een geestelijke eenheid, door God de Heilige Geest gewerkt, een verbondenheid, zo zuiver Christus ingelijfd te zijn, Adam afgesneden te mogen zijn. En door het waarachtige geloof mijn levenssappen te trekken uit die zalige fontein, uit Christus. Ik ben de ware wijnstok, dat heilige, dat uit Maria geboren is geworden. Hij geeft zijn bruid nooit een scheidbrief. Dat doet hij niet. Hij zegt tegen zijn bruid: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Ik zal u mij ondertrouwen in goedertierenheid en in barmhartigheden. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult den Heere kennen. En hij is het hoofd van zijn bruid. En hij, als het hoofd, is de wijsheid van zijn bruid. En is de troost van zijn bruid. En is de bijstand van zijn bruid. Wat een driewerf gelukzalige bruid. Die zulk een hoofd in den hemel hebben. Die hun wijsheid, troost en bijstand is. En mannen, zo behoor je en behoort u van uw vrouw het hoofd te zijn. Nee, niet hard over uw vrouw heersen. Verre vandaar, wees haar hoofd. Wees haar tot onderwijs en tot troost en tot bescherming. Mannen, wat heb je tegenover uw vrouwen toch een heerlijke taak en plaats. U dient iets te laten zien van Christus in uw huwelijksleven aan uw vrouw en aan die dicht bij u staan. om ze te onderwijzen, om ze te troosten, om ze te beschermen, om ze hartelijk lief te hebben als uw eigen lichaam. En gij vrouw, u dient uw mannen lief te hebben, te eren en te vrezen, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. En dat is wat God wil. Ach, dominee, u preekt maar, want er komt niemand zo ver. Dat zeg ik toch niet. Mogen we het formulier en onze Heidelberger en de schrift proberen na te spreken en u eenvoudig te zeggen wat God bedoeld heeft en wat hij geven wil aan hen die nederig naar hem vragen. Christus heeft het huwelijk hoog geëerd met giften en wondertekenen te Kana in Galilea. En dat alles omdat ons lichaam, als het goed is, een tempel is van de Heilige Geest. En daarom moet ik mijn lichaam en mijn ziel zuiver en heilig bewaren. Een dure roeping die vraagt om dagelijks gebed, waarachtige geloofsgemeenschap met Christus. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Dan blijft er maar één bede over. Verwerp mij van uw aangezicht, toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen in het rechte spoor mijn lijden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Amen. Psalm 119, vers 67 is onze slotzang. Psalm 119, het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. gaat nu heen en in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.